Ontdek de meest inspirerende sportverhalen vol prestaties, plezier, goud en de keerzijde van de medaille in Helden Magazine. Ga naar helden.media/magazine, kies het abonnement dat bij jou past en geniet van extra korting.
Ik ben Guido van der Harde en je luistert naar Formule 1 Paddock Praat.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Il Divino Wijnwinkel. Met vestigingen in Amersfoort, Bussum en Hilversum. Maar natuurlijk ook online. ildivino-wijnwinkel.nl Formule 1 Paddock Praat. Met vandaag...
Voormalig Formule 1-coureur Guido van der Garde, chefredactie Frank Woestenburg. Mijn naam is Bas Holtkamp. Welkom.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine, al 25 jaar het race magazine van Nederland, is dit Formule 1 Paddock Praat.
Nou Guido, leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Weer, vorig jaar was je ook aanwezig hier en nou top.
Ja, tweede jaar op rij.
Tweede jaar op rij, ja zeker. Hoe gaat het met je?
Goed, goed. Ik ben eigenlijk hartstikke druk. Ja. Ondanks natuurlijk gestopt met racen, maar... Ja, er is zoveel te doen, man, in rondom mijn omgeving en met de business en familie en vrienden.
Skiën.
En skiën, ook nog skiën, apperskiën. Ja, dat was ook wel leuk. Ja, maar het is, ja, op een gegeven moment moet je een keuze maken, weet je. Ik heb 30 jaar natuurlijk gereisd en dat was een onwijs mooie ervaring. Maar vorig jaar knaagde het al een beetje en elke keer als ik thuis kwam, dan moest je dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag weer vol op kantoor zitten, vol aan de bak. En dan in het weekend is natuurlijk weer Viaplay. En dan was je maandag helemaal weer gesloopt. En dan moest je de weekend erop weer naar race in Amerika. Ja. Met tijdsverschil. Ja, op een gegeven moment, dat gaat niet meer. En dan moet je een keuze maken. En,
lastige keuze?
Nee, het was heel snel gemaakt. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik er onwijs blij mee ben. Het is ook een soort rust in je leven. En je hoeft niet meer te presteren. En je hoeft niet meer fit te zijn. En te zorgen dat je ready to go bent. Ja, je hebt ook tijd voor andere dingen. Dus ook een keer lekker.
Dus dat hele zwarte gat waar je in zou kunnen vallen, dat is helemaal niet aan de orde. Die heb je al gehad natuurlijk.
Nee, ja. Dat is wel het voordeel. Omdat je natuurlijk in 2016 en 2015 eigenlijk aan de kant hebt gezeten. Eigenlijk meer 2015. Dus dat is dan een moeilijk moment. En dat was echt wel een zwart gat. En alles wat dan daarna gaat komen, heb ik heel veel plezier gehad met de racen. Maar op een gegeven moment stopt dat ook. Ik heb altijd gezegd, als ik stop... Dan wil ik wel op een hoogtepunt stoppen. Wie wil laten zien van dat ik
nog snel ben.
Heel snel ben. En mijn ding kan laten zien. Race kan winnen. Podiums kan behalen. En nog wel echt met de top mee kan doen. Maar je zag vorig jaar al. Nachtzicht werd minder. De snelheid werd iets minder.
Oh ja, dat plezier, merk je al.
Ja, plezier ging een beetje weg. En ik had zoiets. Ja, nu is het tijd om te stoppen.
En vooral dat laatste. Als de lol er vanaf gaat, dan is natuurlijk snel de keuze gemaakt, denk ik.
Ja, zeker. Sneller. Maar het is ook, weet je, ik heb natuurlijk die jaren daarvoor altijd met Frits van Eert gereden. Met Race Team Nederland. En dat waren echt gewoon fantastische jaren. Want eigenlijk de prestaties waren geweldig. Ja. De lol was fantastisch. We hebben veel mooie tripjes ook naast het circuit gehad. Dus we gingen erheen. S'avonds hadden we altijd lol. En overdag was het hard werken. Ja. En probeerde die race te winnen. Nou, dat was altijd goed gelukt. We werden kampioen in 2021. Maar ja, op een gegeven moment. Ja, dan valt Frits toch weg. Die moest stoppen, helaas. En ja, dan kom je eigenlijk in hetzelfde team, maar met een andere teamgenoten. En dan met een Fransman. En vervolgens brak hij zijn rug. En toen kwam je met drie andere teamgenoten. En het was allemaal niks, joh. En
de hele klik, die was er niet.
Nee,
die
totaal niet. En ik heb altijd gezegd, ja, ik doe dit voor mijn lol. En tuurlijk, het verdiende eigenlijk best wel goed. Maar ja, als die lol weg is en de klik is er niet, dan is het snel klaar.
Ja. Hoe heb je de start van het F1-seizoen dit jaar beleefd?
Heel spannend.
Ja?
Jij?
Nou, vooral spannend. naast het circuit was het spannend.
Ja, ik vond wel wat natuurlijk al die scoops. Ten eerste met natuurlijk Lewis Hamilton, die overstap. Was geweldig. Ik gaf vorig jaar al aan dat ze al heel dichtbij waren voor 2024. En maar goed, dat is helaas niet gelukt. En dan hebben ze toch doorgepakt naar 2025. Ik vind het een meesterzet van Ferrari. Maar ook natuurlijk Vasseur die daar heel veel mee te maken heeft gehad. Omdat hij Hamilton natuurlijk goed kent. Hè, die heeft natuurlijk hem in Formule 3 gehad. Of Formule 2 gehad. De afgelopen jaren gezien wat voor groot talent hij is. En wat voor invloed die kan hebben binnen zo'n team. Dus ik vind dat een mooie set. Het was natuurlijk wel apart om te zien dat hij in het begin van het seizoen in één keer dit naar buiten bracht. Hè, voor zijn seizoen al überhaupt moet gaan beginnen.
Ja, niet helemaal. Een beetje noodgedwongen natuurlijk. Hè. Anders hadden ze het nooit dat moment gekozen.
Nee, zeker niet. Omdat het natuurlijk al uitgelekt was. Ja. Dat ging er rond. Dus dan moet je het wel naar buiten brengen. Maar ja, het blijft natuurlijk al apart. En normaal gesproken zou je zoiets doen in de zomerstop of zo. Ja. In augustus of juli. Ja, en toen dat hele verhaal van Christian Horner. En ondertussen hebben we twee races gehad. heeft Max weer twee keer gewonnen. Maar ja, het gebeurt meer rondom het circuit als op het circuit, zeg
ja,
maar.
Als we het van de races zelf moeten hebben, ja, dan waren we snel uitgepraat.
Ja, je hebt natuurlijk één man die was bij verreweg de beste. En die blijft de beste. Die is op dit moment gewoon onevenaarbaar en untouchable, zeg maar. Ja. En daarachter ja, was op zich best wel redelijk spannend. Er gebeurt wel wat.
Ja.
En,
ja. Maar alles naast de baan is natuurlijk ook leuk, hè? En dat hoort ook bij Formule 1, hè? Het is ook entertainment en politiek en
heel veel
van oudsher, ja.
En juist, en ik vind het mooi om tenminste, het is, ja, ik weet niet of dat je het woord mooi kan benoemen, maar het is voor ons als buitenstaande en natuurlijk ook in de wereld zelf gezeten te hebben en hoe zulke dingen gaan en wat je zegt, politiek, ja, geld, macht.
Ja.
Ja, het is fascinerend.
Ja.
Ja, met je alles wat die hele sport is, komt nu allemaal samen in de afgelopen maand. Het is echt, elke dag komt er wel weer iets.
Ja, de makers van Netflix, die zullen blij zijn, hè? Dit is natuurlijk koren op een molen. Het is echt geweldig.
Ik denk dat iedereen uitkijkt naar volgend jaar. Naar
ja, waarschijnlijk zal die beter zijn dan de serie van dit jaar.
Ja, denk ik wel.
Die vond je iets minder, hè?
Ja, verschrikkelijk.
Ja, ik ben ook vrij snel afgehaakt. Nou, deze keer gaan we het een beetje hebben over rechtszaken in de Formule 1. We hebben een aantal rechtszaken uitgelicht en we beginnen elke rechtszaak met een stelling. Daar mag je op antwoorden. Ja, en Melbourne staat natuurlijk voor de deur. Dus ja, we beginnen natuurlijk, Guido, met jou.
Snap ik, ja.
Ja, de stelling. Ik had mijn poot destijds stijf moeten houden bij Sauber en gewoon moeten rijden.
Heb ik gedaan. Tot op zekere hoogte. Dus op een gegeven moment gaat dat niet verder. Nee. En op een gegeven moment wil je ook niet zo'n werkrelatie verstoord hebben. Want uiteindelijk moet je wel in zo'n auto stappen. Je moet het vertrouwen hebben van het team, van de engineers, van de monteurs. En ook het vertrouwen van de rijder. Dat moet onderling natuurlijk allemaal goed verlopen. Ja, op een gegeven moment was dat van beide kanten weg. En dan moet je een keuze maken en zeggen van tot hier en niet verder. Want je wilt niet instappen en dat ze verkeerde setup hebben. Op dat er een wiel afbreekt, gaat de muur in. Dan ben jij het lulletje, weet je wel.
Misschien goed om even uit te leggen. De, Sauber, twee stoeltjes, vier contracten. Hè?
Vijf.
Vijf. Nasser en Eriksson waren de twee die gingen rijden. Ja. Je had een contract, Stutel en...
Jules Bianchi, maar goed.
Oh ja.
Die kon niet meer, lag op dit moment in het ziekenhuis. En die zware crash van de jaren voor Japan natuurlijk. Dus er waren vijf contracten waren vergeven. En er zaten twee in de stoel. En twee waren aan het vechten met een rechtszaak. Ja. Sutil is volgens mij nog steeds bezig met die rechtszaak.
Ja.
En ik had ondertussen voor Melbourne eigenlijk ook al drie rechtszaken gehad.
Ja, je had er een in Zwitserland, eentje in Engeland. En er waren nog drie in Melbourne? Of?
Drie in Melbourne, ja. Dus uiteindelijk vijf.
Ongelooflijk.
En gewonnen volgens mij?
Ja, ik heb eigenlijk alles gewonnen.
Ja.
Maar ja, ook weer iets verloren. En dat is een stoeltje.
Ja, dus, nee, precies.
Dus ik vind, weet je, heel veel mensen zeggen, ja, je hebt de rechtszaak wel gewonnen. Ja, dat klopt. Maar uiteindelijk is mijn Formule 1 carrière daar ook door beëindigd.
En, ja.
Op een hele zure manier. Want je wil natuurlijk wel echt laten zien wat je in je macht hebt. Ik denk dat het ook in dat jaar echt had kunnen laten zien van wat je kon doen met een auto die gewoon wel... Oké was, hè? Want de eerste paar races scoorden ze gelijk punten.
Ja, om nog even terug. Dat jaar daarvoor was je testrijden en daarvoor zat je bij Caterham. Heb je ook af en toe wat leuke dingen laten zien natuurlijk. Met een auto wat eigenlijk een hok was.
Dat was echt een verschrikkelijke auto om mee te rijden. Dat was niet te doen. Maar goed, wel
een mooie kleur trouwens.
Ja, hele mooie kleur. Ja, het was qua auto om te zien was het een hele mooie auto. Alleen ging voor geen meter. Het was gewoon constant 3 tot 4 seconden langzaam aan de Red Bull.
Maar andere tijden dan nu. Hè? Nu zit de grid redelijk dicht op elkaar. Ja. Maar toen was het echt, wat je zegt, 3,5 seconden. Ja. Met jongens, terwijl je toen in je karttijd, hè, met Vettel en zo, waren de verschillen veel kleiner.
Ja, veel kleiner. En dat bedoel ik, je hebt met hem Formule 3 gereden. En dan zat het tussen een tiende, anderhalf tiende, was maximaal.
En dan zie je van shit, keer, dus nou 3,5 seconden. Je weet dat het aan dat hok ligt en niet aan jou. Ja, dat is wel
pijnlijk.
Ik kan me dat weekend in Melbourne nog wel goed herinneren. Ene Max Verstappen. Ene Max Verstappen natuurlijk ging daar debuteren.
Ja. Ja.
Dus daar lag heel veel focus op, ook van de internationale pers. Eigenlijk ongeveer de helft van de paddock was met Max bezig. En de andere helft van de paddock, die was met Guido bezig. Hè, vanwege het hele gedoe met Sauber.
Ja.
Ik weet nog dat ik daar op woensdag eerst naar de rechtbank ging. En daarna door naar het circuit.
Ja.
En ik weet ook nog dat ik een fototoestel in mijn handen gedrukt kreeg. Van Frits van Eldik. Die was daar als fotograaf aanwezig. Ja. En die moest op een gegeven moment, op woensdag, donderdag. Zo, die zei, ja, ik moet even weg. Ik moet wat foto's doorsturen naar het ANP. Hou jij het even in de gaten hier? Dus ik kreeg een toestel in mijn handen gedrukt. En even later kwam Guido daar in zijn Sauber overal... naar buiten lopen.
Maar dat was niet jouw eigen overal, hè?
Nee, die was van Eriksson. En voor mij zat Eriksson op dat moment te lunchen of zo. En die keek ook van, wat gebeurt hier nu? Het was echt geweldig om als journalist te volgen, zeg maar.
Ja, voor jou, was natuurlijk helemaal ruk natuurlijk. Het was natuurlijk,
Je moet blijven lachen. En ik liep die garage in, die garage uit. En er stonden, weet ik veel, 100 journalisten omheen. Fotografen, camera's. En je blijft maar lachen. Maar goed, eigenlijk lach je met een boel.
Ja, ja, tuurlijk.
Ja. Ja, maar dit was natuurlijk, die overal aantrekken was natuurlijk echt om de druk er nog even vol op te zetten.
Ja, vol erop te zetten. En dan in de auto te zitten. En er werden ook weer foto's gemaakt. En er mochten allemaal die monteurs waar ik heel goed contact mee had, mochten allemaal niet meer.
Oh, die mochten niet met jou praten. Dat was echt een hele rare situatie.
Ja, het was zo'n rare situatie. Dus daarom, wat ik al eerder zei, op een gegeven moment voelde het ook niet goed. En ja, op een gegeven moment dan leggen ze een deal op tafel. En dan word je gewoon afgekocht met zo'n contract.
Ja.
En dan was het einde van Mulenko.
Ja, was het einde inderdaad. Ja,
toen Monisha Kaltenborn, als teambaas. Hebben die later nog wel eens gesproken over die hele zaak?
Nee, nooit.
Nee? Die is natuurlijk ook een beetje verdwenen van toneel.
Ik zeg, die hoef ik ook echt niet meer te spreken. Als ik je zie, dan zal ik er gewoon echt wel voorbij lopen. Maar die stond natuurlijk ook onder bepaalde druk. Hè. Dat team had het gewoon financieel zwaar.
Viel bijna om.
Die hebben toen best wel veel wat geld opgehaald met die Eriksen en Nasser deal.
Ja.
Met mij hebben ze toen ook wat geld opgehaald. Maar ik had gewoon echt een serieus hele goede deal als testrijder en de jaar erop als racecoureur. Nou, die lichtte natuurlijk het contract in 2014, in juli. Dus ik wist al dat ik eigenlijk 2015 klaargestoomd moet worden om daar te gaan racen. Ja. En einde dat jaar kozen ze in één keer voor Eriksen en Nasser.
Dat was tijdens een etentje in Sao Paulo volgens mij,
Sao Paulo,
toch?
Ja.
Met het team zat je daar.
Ja.
En toen kwam het persbericht. Ja. Niet eens van, joh, even inlichten.
Nee. Persbericht. En al die monteurs waren al zo een beetje smoeselen. En we waren lachen. Je kijkt zo. En als zo'n Eriksen rijden, ik zei, what the fuck? Yeah. Ik zei, guys, you know this. No, ik weet helemaal van niks. Ja, en toen, dan bel management op en de mensen die om je heen staan. En wat is er gaande? En de volgende dag loop je natuurlijk paddock in en dan vraag je aan Monisha, wat
is dit?
What the fuck? Ja, sorry, je moest dit doen. Ik zeg, maar je weet dat ik ook een contract heb getekend. Ik bedoel, hoe ga je dat doen? Ja, we lossen dat, laten we lopen. Ja. Toen hebben wij gezegd, dikke lul, 3 bier. Ja. Met 2 gestrekte benen in. Dat hebben we ook gedaan. En desalniettemin hebben we natuurlijk 5 rechtszaken gewonnen.
Ja.
Maar ja, het was wel een harde klap dat je in één keer dan niet meer race en thuis zit en Formule 1 race thuis moet gaan kijken.
Ja. Nou, was jij ook als coureur, had je een goed team om je heen, hè? Met sponsors en management en dergelijke. Een andere coureur, een willekeurige coureur, had misschien niet eens die zaak aangespannen tegen Sauber. Of die was al bij voorbaat gedoemd om te verliezen vanwege het verschil in de verhoudingen. Een groot machtig Formule 1 team tegen één persoontje. Dat is lastig, maar je hebt hem wel gewonnen.
Ja, zeker. Maar wij hadden ook zoiets van, oké, we laten niet met ons sollen. Wij weten dat we een rechtgeldig contract hebben getekend. Dat het zwart op wit is en dat iedereen daar vanaf weet. En we hebben het team zelfs ook nog een stukje geholpen om een stukje vooruit te financieren toen de tijd. Dat ze in zwaar water zaten. Dus dan denken wij zoiets, oké, wij helpen jullie. En dan ga je ons op die manier, een carrière verneuken, zeg maar. Dus toen hadden we zoiets van, oké, let's go. We gaan gewoon de beste lawyers zien te vinden. En vervolgens zo'n rechtszaak aangaan. En wij hadden echt gewoon echt hele goede advocaten.
Ja.
Ik bedoel, ik kan helaas de bedragen niet noemen wat we kwijt waren voor die paar maanden. Maar daar schrik je echt van. Gelukkig hebben die gasten ook nog moeten betalen voor ons. Dus het was wel lekker dat we dat terug hebben gekregen. Maar ja, wij hadden zoiets van, we gaan all in. Want we laten niet met ons sollen. Omdat
je wist gewoon met deze papieren, ja.
Ja, en heel eerlijk, ik wilde ook gewoon racen.
Ja, tuurlijk.
Het gaat om het racen. Het gaat niet om het knaken en wie erin zit en de rechtszaak. Ik bedoel, je moet ze wel aanspannen. Ja. Maar voor mij ging het niet om het geld. Het ging niet omdat je ermee moest verdienen. Je ging niet om de rechtszaak.
Ik wilde gewoon racen.
En ik wilde gewoon laten zien wat ik in mijn macht had. En heb. Had nu dan. Ja. Maar, en meer niet.
Ja. Wat ik me ook nog wel kan herinneren is dat je ook wel de sympathie en de steun van iedereen in de paddock had.
Ja,
ook Ecclestone, ik had nog een interview met hem. Ik kan me nog herinneren dat hij zei van Van der Garde staat gewoon in zijn recht.
Ja, Button, Massa, Niki Lauda, Toto Wolff.
Ja, maar dit was iets wat je juist niet wil, ook als Formule 1. Hè? Dat je als sport als onbetrouwbaar te boek staat.
Ja.
Dus dat je als Formule 1 team 2 stoeltjes hebt en er 5 verkoopt. Ja.
Nee, ja. Sauber lag wel echt wel onder vuur. En gelukkig dat heel veel mensen binnen het paddock mij allemaal wel steunden.
Ja.
Ik had ook dagelijks contact heel veel met Jos. Die was een constant app. Hoe staat het ervoor? Gaan we rijden? Krijgen we twee Nederlanders? Het kan lachen zijn om samen met Max te gaan beginnen dit jaar. Ja. En dat jij dan tegen hem rijdt. Ja, dat was natuurlijk gruwelijk geweest. Dat 2015 dat we het kunnen doen. Helemaal omdat natuurlijk Jos vroeger mijn motoren getuned heeft.
Ja, kwartijd.
En dat ik bij Max in bed lag. En in zijn bed sliep. En vervolgens hem in de eerste, voor de eerste keer in de karting zien. Ja, dat zal natuurlijk een geweldig verhaal zijn geweest. Dat je dan samen dat jaartje hebt kunnen mogen doen. Maar ja, helaas hield dat op. Ja. En ik zat thuis lekker te kijken hoe hij het fantastisch deed. En hoe hij debuteerde.
Ja, blijft pijnlijk. Hè?
Ja, zeker. Nou ja, goed. Maar ook dat is weer een levensles. Weet je, het is soms zwaar en lastig. Ik heb er wel heel veel moeite mee gehad. Ik heb er wel echt wel, wat we net over hadden, een zwart gat gezien. En ook een paar maanden ingezeten. Gelukkig ben ik daar goed uitgetrokken en goede hulp gehad met coaching. En van mijn familie en ouders, mijn schoonfamilie. Dus gelukkig ben ik goed terechtgekomen.
Ja.
Maar het is wel een moment van, een leerzaam moment. En niemand maakt mij meer gek. Ik bedoel, als ik in een deal zit of ik maak een contract of ik word onder vuur of ik ga een rechtszaak in. Of er gebeurt iets gek in het leven. Ja. Ik bedoel, ik heb zoiets raars meegemaakt met dat verhaal.
Dat helpt je nu weer in andere situaties.
Niemand
meer gek. Nee. En het was niet je eerste rechtszaak in de F1. Je hebt nog een rechtszaak met Spijker en Force India.
Ja, maar dat was zo'n raar verhaal, joh. Dat team die had het ook gewoon raar voor elkaar, moet ik zeggen. We hadden ook een contract getekend dat we zoveel kilometer moesten gaan testen.
6000 of zo.
6000, ja. En vervolgens is dat er niet van gekomen. Ik had er maar, weet ik veel, 1500 of 2000 of zo. En toen hebben we gezegd, leuk en aardig, maar contract niet nagekomen. Nee. We moeten volgens mij eens even gaan onderhandelen om iets terug te krijgen of we nog een jaar testen of nog meer kilometers kunnen doen. Je lost het maar op. Ja goed, kwamen met niks. Ook rechtszaak aangespannen en ook gewonnen.
Ja, en aardig wat geld terug kunnen vorderen.
Jawel, ja. Ja, dus het was niet, ging niet over heel veel geld, maar ook wel weer. Dus eigenlijk kunnen we zeggen, alle rechtszaken hebben gewonnen in de Formule 1.
Pas op mensen, geen rechtszaak aanspannen.
Nee, zeker niet. Kijk uit jongens, kijk uit. Ik zal het niet doen.
Ja. Over rechtszaken gesproken, de andere Nederlander die laatste de deal stond, Nick de Vries.
Ja. Die ken je ook goed natuurlijk. Hè? Ook meegereden.
Ja.
Die heeft nu natuurlijk een rechtszaak verloren volgens mij. Hè, van Jeroen Schothorst. Ja. Heb jij daar nog een idee over? Misschien voor jou moeilijk om te zeggen. Omdat je allebei de kanten natuurlijk goed kent.
Nou wacht, we hebben nog een stelling. De stelling
is, stelling.
Het is volstrekt logisch dat Nick de Vries de rechtszaak heeft verloren.
Ja, dat durf ik wel eens op te zeggen.
Ja, eigenlijk wel. Want hij heeft hem ook verloren.
Ja.
Ik weet hoe het gegaan is, omdat ik ze natuurlijk alle beide kampen goed ken.
Ja.
Ik heb ook geprobeerd om te zorgen dat ze eerder bij elkaar waren gekomen om dat op te lossen. Want uiteindelijk, Jeroen wil niet dat de carrière naar de kloten gaat van Nick de Vries en dat hij uiteindelijk heel veel geld moet betalen.
Ja.
Maar het moet wel fair zijn.
Ja.
En ik denk nogmaals, Jeroen Schothorst die heeft hem geholpen, waar niemand hem anders bij hielp. Die heeft een contract opgesteld. Nou, het is
het ging over een stoeltje voor de F2.
Ja.
Voor 250.000 euro, dat hij hem zou helpen.
Ja. Ja, die heeft hem daarin geholpen. Niemand anders hielp hem daarmee.
En dan moest het bedrag voor het mensen terugbetalen als hij in 2022 Formule 1 zou rijden, toch? Ja. Zoiets was het.
Ja, bedrag. Ja. En dan zal hij ook een percentage krijgen. Dus uiteindelijk was het gewoon wel, luister, het is een risico. Het kan 250.000 euro kan weg zijn. Of we hebben de massa, hij gaat Formule 1 rijden en we verdienen wat geld terug. Nou goed, 2022 race natuurlijk Formule 1.
Ja.
En dat was natuurlijk een one-off. Maar ja, goed.
Hij heeft gereden voor Williams, Monza.
Hij heeft gereden.
WK-punten gescoord.
Ja, ook dat nog een keer. Dus het zat zwart-wit.
Ja. Ja.
Maar ja, op een gegeven moment kwam natuurlijk dat verhaal naar buiten. En die ging natuurlijk bij Toro Rosso rijden. En ik heb hem ook niet gebeld. Ze luisteren, zorg nou dat je aan tafel komt. Probeert op te lossen op een goede manier. Want ik denk dat hij echt wel zo redelijk schappelijk is. Alleen, je zal wel gewoon wat moeten doen.
Ja.
Het gaat ontknaken. En hij wil wat daarin ook wat aan verdienen. Want hij heeft ook gewoon zijn nek uitgestoken. Ja. En geld betaald. En dat had zomaar weg kunnen zijn. En goed, aan de andere kant, je weet ook vervolgens hoe Jeroen is. Die gaat er dan ook gewoon gestrekt in. En die heeft die rechtszaak ook gewonnen.
Ja. Is het voor jonge coureurs lastig? Hè? Je bent jong, je wil allemaal doorstoten naar de hogere klasse, zeg maar. Maar je hebt geld nodig. Het wordt alleen maar duurder.
Ja.
Er zijn een aantal sponsoren die erin willen stappen, maar natuurlijk wel met zulke...
Ja, dat je toch een beetje verblind bent door het vergezicht van een succesvolle Formule 1 carrière.
Ja, maar je, kijk, je moet geholpen worden. Want anders kom je niet. Van de karting naar de autosport. En dan vanaf Formule Renault of Regional, je noemen, naar de Formule 2, dan een Formule 1. Ja, of je moet een team achter je hebben zoals Mercedes, Red Bull of Ferrari. Ja. Goed, er zijn er maar een paar jongens die dat hebben. Of je moet een backing hebben van goede sponsoren of familiegeld. Nou ja, en nogmaals, sommigen hebben de massa die dan die sponsoring wel voor elkaar krijgen. En Niek heeft dat denk ik op een hele goede manier gedaan. Alleen ja, dan vervolgens zal je dan ook die deal moeten nakomen die je dan ook getekend hebt. Want hij, ik bedoel, ja, weet je, op dat moment heeft hij zo'n deal getekend. En dat is dan op een gegeven moment heel lastig. En nou goed, we weten natuurlijk met z'n allen dat hij die zaak verloren heeft. Ja. En dat Jeroen Schotters die zaak gewonnen heeft. Maar nogmaals, ik denk dat Jeroen niet uit was om hem te terroriseren. Nee. Dat hij gewoon achter de schermen een deal wilde maken. Maar dat is helaas niet gelukt.
Nee, en dus komt het in de media terecht, wat misschien anders opgelost had kunnen worden.
Ja, zeker. En dat is dan zonde. Maar ik zeg altijd, maar ja, weet je, een handshake en deal papier is een deal. En wat zwart op wit staat, ja, daar kom je niet onderuit.
Nee, alleen moet je het misschien dan, ja, goed, ik ken het contract niet, maar nog meer laten checken of achter de komma uitwerken. Maar je hebt natuurlijk ook die zaak met Doornbos gehad, hè, in zijn tijd. En dat heeft natuurlijk jarenlang gespeeld, hè? Ja. Dus vrij recent is er uiteindelijk pas geschikt.
Ja, ging ook een behoorlijk bedrag. Hè? Was het een lening of een sponsorbedrag? Ja.
Ja. Het is heel lastig.
Het is heel belangrijk, ook voor jonge rijders en voor huidige rijders, dat je gewoon goede mensen om je heen hebt. Het gaat sowieso om het management. Dat moet goed staan.
Ja.
Maar daarin omheen heb je natuurlijk ook de advocaten. Wie controleert dat? Wat voor mensen zitten erbij? Hè? Zijn het goede gasten die er echt veel verstand hebben? En hoe zit zo'n contract in elkaar?
Ja.
Nou, en ik denk dat je er maar een paar hebt in Nederland en een paar in eigenlijk de hele wereld die dat echt snappen. En ik heb altijd de mazzel gehad dat we dat supergoed voor elkaar hadden. En natuurlijk, dat kost wel een hoop geld om dat goed voor elkaar te hebben. Maar je ziet maar, in de zaak zoals dat ik heb gehad, is het gewoon zwart-wit, recht is recht. En ja, dan ga je zo'n zaak ontspannen en dan win je dat. En je hebt het natuurlijk in het verleden heel veel gezien dat eigenlijk de rest, zoals Niek natuurlijk, die nu een stuk een zaak verloren heeft. Ja. Doornbos, die dan een zaak geschikt heeft, ben je dan ook verloren natuurlijk. Ja. Dus er zijn genoeg voorbeelden van die dat niet goed voor elkaar hadden.
Nee, over rechtszaken die coureurs kunnen verliezen. Felipe Massa.
Ja, die gaat verliezen.
Ja, ik denk dat daar iedereen het wel over eens is. Hè?
Ook een stelling, maar goed. Ik proef wel een beetje welk antwoord je gaat geven. Felipe Massa maakt zich belachelijk in de rechtszaak tegen de FOM en de FIA.
Ja.
Absoluut, jij zegt no way. Hij,
dus misschien nog even uitleggen, Bas, voor de mensen die luisteren wat het is.
Ja. 2008 hadden we Crashgate natuurlijk, waardoor Piquet Jr. de Renault in de muur klapte, waardoor Alonso die race won. Uiteindelijk heeft Massa op één punt de titelstrijd verloren tegenover Hamilton. En hij zegt, als die race niet had meegeteld, dan had ik kampioen geweest. Dus ik ben genaaid. Ik wil tenminste geld zien. Ja. En een beetje eerherstel. Maar jij zegt, dat is
kansloos. Kansloos. Ik bedoel, kijk, iedereen weet dat op een gegeven moment dat die crashgate, op dat moment had hij van, het is een beetje raar wel dat zo'n crash gebeurt en dat het vervolgens Alonso wint.
Ja.
Maar er zat natuurlijk een hele gedachte achter. En dat had te maken natuurlijk met de sponsoring van het team. Dat ging volgens mij om ING. Daar waren ze net bezig in contracten om dat jaar erop. En dat jaar erop ook nog ING als sponsoring te kunnen krijgen. Nou, dat is natuurlijk best slim gespeeld achter het scherm. Alleen een paar jaar later is natuurlijk dit al het verhaal allemaal naar buiten gekomen. Ja. Dat het allemaal opgezet is. En volgens mij was Nelson Piquet degene die dat naar buiten heeft gebracht.
Ja, klopt. Ja.
Er zijn natuurlijk heel veel de Sjaak geweest. En toen dacht Massa, als dat echt zo gebeurd is, heb ik mijn titel daar verloren. Want hij viel buiten de punten.
Ja.
En vervolgens kwam hij een punt kort voor de wereldtitel.
Ja, klopt.
Ja, maar alleen, het is 2008, jongens. Ik bedoel,
volgens mij is het ook pas weer gaan lopen eigenlijk. Omdat Ecclestone op een gegeven moment riep dat hij er vanaf wist. Hè?
Al tijdens het jaar. Dus hij zei, precies. De FIA had toen moeten ingrijpen.
Ja. Maar alleen uiteindelijk is het kampioenschap is afgerond. Er staan handtekeningen onder. Dan is het definitief en dan is het klaar. Hè?
Je kan er niet meer terug gaan.
Nee, natuurlijk niet.
Het heeft dan eigenlijk weinig zin wat hij nu aan het doen is. Ik bedoel, ten eerste heeft hij natuurlijk heel veel kosten met advocaten.
Ja.
Die dat allemaal moeten opstellen. Die zo'n dit naar buiten moet gaan brengen. En nou ja, dan zet je de FOM en de FIA aansprakelijk. En hij heeft zelfs ook nog voor de FIA gewerkt.
Ja.
Massa. Dus dat is natuurlijk wel heel erg krom.
Ja, ik kan me voorstellen dat hij er nog wel wat geld aan verdient, zeg maar. Dat er nog dingen die worden afgekocht of zo.
Ja, hij wil tussen de 70 en de 150. 75 miljoen wil die
vangen. Ja, ik weet niet of die krap aan kast
is. Nee, maar alleen daar een uitslag aanpassen. Wat hij zegt dat de insteek is, hè? Dat gaat natuurlijk nooit meer gebeuren.
Nooit.
Nee, dat het voetbal gebeuren, zal ook een buitenspeldoelpunt niet na 20 jaar.
Ja, het lijkt ze gaan het doelpunt van Maradona.
Maradona,
waar met
de hand van God.
Nee. Dat gaan ze natuurlijk ook niet omdraaien.
Nee, daarom.
Dat gaat niet.
Als hij nu gelijk zou krijgen, krijg je natuurlijk heel veel oud-coureurs hier. Ja.
Maar hij gaat nooit gelijk krijgen. Nee. En ik snap ook niet dat hij dit doet. Maar goed, misschien zit er een andere gedachte achter. Dat weet je natuurlijk niet.
Ja, misschien is... Ja. Ja, misschien is hij gek gemaakt. Of de verkeerde juridische adviseurs, hè, die misschien ook...
misschien een paar juridische adviseurs die denken van... als je dit 2 maanden blijft doen bij ons, dan kunnen wij weer lekker uren schrijven. Dan kunnen we geld verdienen.
Ja.
Ik heb geen idee. Hè. Ik zeg maar wat, maar dat zal een gedachte kunnen zijn.
Ja. Ja. Jij kent Massa toch ook wel, of niet? Is geen domme jongen volgens mij, toch?
Volgende stelling.
Nee. Ja, ik mocht hem altijd wel. Als aardig kerel. En gewoon een goede coureur. Maar dat is Nick de Vries ook. Nick de Vries is ook gewoon een hele lieve, goede coureur. En die gaat zeker nog een hele waanzinnige, mooie carrière hebben. Alleen Massa is nu klaar.
Ja, maar is dit hier iets van naïviteit in, zeg maar?
Ik denk het wel. Ik denk dat hij gewoon heel graag die titel nog steeds wilde hebben.
Of een schil om aandacht of zo. Geen.
Ja, ik kan het ook niet. Er zijn natuurlijk zoveel scenario's die je kan bedenken van wat daarachter zit. Maar nogmaals, hij gaat daar niks uithalen.
Nee, dat denk ik ook niet. Nee.
Nou, dan de huidige stand van zaken bij Red Bull. De medewerkster die gaat naar verluid Horner nu aanklagen bij de rechter. Hij is niet eens met hoe het allemaal gelopen is. Daar behoort ook de stelling. Max Verstappen rijdt volgend jaar bij Mercedes. Duurt te lang.
50-50.
Ja. Oh, toch wel 50-50. Ja,
goed. Persoonlijk denk ik natuurlijk niet. Bro. Heel eerlijk, als je in zo'n auto zit, dan ga je nooit een stap.
Je denkt van niet, en ik denk dat we het allemaal wel hebben. Je hoopt stiekem van wel. Ja. Omdat het heel leuk zou zijn voor de sport natuurlijk. Ja. Hamilton naar Ferrari, Verstappen naar Mercedes, nieuwe verhoudingen.
Ja.
Als dat gaat gebeuren, dan staat de wereld natuurlijk op zijn kop. Dan gaat echt iets gebeuren. Dan krijg je weer de gevechten tussen Hamilton en Max. Als Mercedes weer een wat betere auto maakt. Ja. Ik weet zeker dat als Max naar zo'n Mercedes-team toe gaat, dat hij ook wel zijn team in één keer op sleeptouw mee gaat nemen.
Dat denk ik ook
wel. Tuurlijk, we hebben in de pers gezien, daar hebben ze natuurlijk ook gevraagd mee. Goed, er zijn natuurlijk journalisten, dat weet je wel, van George Russell. Zal je Max Verstappen als teamgenoot willen hebben? Nou, ik denk dat die gozer nu al staat te pibberen.
Ja.
Dat denk ik ook.
Dit zijn allemaal scenario's van wat als gebeuren. Ja. En het is...
Maar ook als je verplaatst in Mercedes, hè? Je hebt Hamilton als boegbeeld van het team, maar ook van het merk.
Ja.
Hij gaat weg. Er is eigenlijk maar één alternatief, hè? Wat denkbaar is. Ja.
Max Verstappen. Nee, ik snap wel dat Toto Wolff heeft gezegd, ik zou hem graag willen hebben. Ja. Dat hij er alles aan doet om hem binnen te halen.
Ja.
En bij Red Bull rommelt er nu iets. En je weet het nooit. Maar goed, het zal de spanning binnen de sport wel echt gewoon waanzinnig terugbrengen. Ja. En ik zal het wel heel gaaf vinden als het zal gebeuren. Maar persoonlijk, als jij in de beste auto zit met de beste team,
zou je wel gek zijn
met de beste mensen om je heen en natuurlijk bovenin in de
mensen. De beste auto tot 2026, hè?
Ja.
Nieuw motorenreglement, gaan ze zelf motoren bouwen samen met Ford.
Ja.
Dat is een onzeker avontuur.
Dat is
dus wel de beste auto.
Ja.
In ieder geval nog 1,5 jaar.
Ja. Maar goed, het zal er wel lekker zijn als je dan dit jaar je 4e titel binnenhaalt en volgend jaar je 5e titel binnenhaalt en dan moet je maar zien waar je naartoe gaat. Dus kijk, voor de resultaten zal je bij Red Bull blijven. Maar voor wat er allemaal gebeurt boven in het management en met de mensen die er allemaal zitten. En dat het team op dit moment heel onrustig is allemaal.
Ja.
Nou, daar zal de Verstappen zijn keuze kunnen maken. Ja. En ja, goed, hij kan alle kanten op.
Ja, iedereen wil hem. Ja,
iedereen wil hem. Als ik teambaas was in Toto Wolff Stroll was of whatever. Ja, ik zal direct Max Verstappen boven aan de lijst zetten.
Ja.
We kunnen wel zeggen, denk ik, dat Horner sowieso weggaat, toch?
Dat lijkt mij wel, maar goed, dat heb ik al een tijdje gezegd. En ik was misschien 1,5 maand geleden iets te snel erin.
Zo kreeg je een appje van hem?
Nee, zeker niet. Nee, ik denk niet dat ik een appje van hem zal krijgen. Maar ja, wat er natuurlijk gaande is, is natuurlijk niet echt best voor hem, voor de man zelf. Ook niet voor het team, de onrust binnen het team.
Sponsoren
zijn er een beetje klaar mee. En het is eigenlijk alleen maar over Horner gegaan. Niet over de resultaten wat ze gemaakt hebben en wat ze waanzinnige auto's gebouwd hebben, weet je. Dus het is een beetje zonde hoe dat allemaal gaande is. Maar ik denk dat die het zoals heel zwaar gaat krijgen om daar te blijven.
Ja. Ja. Ja, eigenlijk is hij totaal ongeloofwaardig geworden, hè? Door alles wat er gebeurd is. Hè?
Ja, maar ja, we hebben het ook die race in Bahrein gezien, dat in één keer dat hij met Gary zo binnen gewoon, kan
ja.
lopen.
Ja, jij was erbij natuurlijk.
Ja, 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 een grote poppenkast natuurlijk.
Het staat er nergens op. Nee. Ik bedoel, kom op, nee. Prima dat je vrouw komt en dat ze probeert te supporten in alles wat voor onrust je hebt. Ja. Maar je hoeft niet zo binnen te komen lopen. Je hoeft niet zo op die manier bij het podium te staan.
Nee.
Ja, ik vond het ook een waanzinnige poppenkast.
Ja.
Heb jij vroeger wel eens een teambaas gehad die...
Appje stuurde.
Of het randje heeft opgezocht. Ja, waren misschien andere tijden.
Ja, ik heb wel eens appjes gehad van Monisha Kaltenborn. Maar daar stond dan...
Geen in, foto's.
Geen foto's, nee. geen rare dingen of zo. Nee. Maar ja.
Ja, ik moet er wel bij zeggen... we leven nu ook wel in een tijd dat niks meer kan. Hè? We hebben de zaak met Overmars gehad. Nu met Horner. En alles ligt onder een vergrootglas. En ik wil het ook niet goed praten. Alleen vroeger was natuurlijk wel alles anders. En ging je ook op een andere manier met elkaar om.
Ja. Briatore, ik noem maar.
Ja, op. Ja. Eddie Jordan. Ecclestone natuurlijk. We hebben het over rechtszaken gehad. Nou, die weet er ook wel wat van.
Ja. Kijk, je kan niks meer doen. Ik bedoel, alles wat je schrijft, type doet, zegt, aanraakt, komt onder groot vergrootglas te liggen.
Ja.
En dan ben je de sjaak. Maar aan de andere kant, zij zijn natuurlijk best wel een voorbeeld voor heel veel mensen in de hele wereld.
Ja.
Ja, en als zoiets gebeurt en dat komt op tafel te liggen en alles komt naar buiten. We hebben natuurlijk met z'n allen die Google Drive hebben we ook gezien. Ja. Jullie ook gelezen. Ja. Iedereen heeft het gelezen. En binnen het team heeft natuurlijk ook mensen dat gelezen. Dus je komt niet echt geloofwaardig over. En het lijkt dat mensen daar ook natuurlijk over gaan praten. Dus daarom snap ik ook wel die uitspraak van Jos. Van jongens, er moet wat gebeuren, want de blur is die breekt uit.
Ja, ja.
En ik snap ook wel wat dat hij dat zegt. Want ik bedoel, andere teams die azen natuurlijk op topmensen binnen Red Bull. Dus iedereen die denkt van shit, nu moet ik toeslaan om toppers naar onze kant
te gaan. Ja, en Red Bull heeft natuurlijk als bedrijf natuurlijk ook geprobeerd om de zaak onder het tapijt te vegen. Ja. Hè, met het interne onderzoek, alles blijft stil. Ja. Vervolgens komt alles naar buiten. Die Thai heeft alleen, dat is de Thaise eigenaar eigenlijk, 51% van de aandelen. Ja. Die heeft toch wel wat andere normen en waarden. Dus dan is het nog niet vanzelfsprekend dat hij gaat bezwijken onder de druk die op het team wordt uitgeoefend vanwege reputatieschade en dergelijke. Ja. Hij kan zeggen van ja, weet je, ik sta achter Horne, ik blijf achter Horne staan en het zal maar wel. Al vraag ik me af of dat houdbaar is. En of Horne het zelf moet willen. Bedoel, hij zei zelf ook, niemand is groter dan het team. Ja. Nou ja, dan moet je als teambaas ook...
Ja, het verhaal die je natuurlijk hebt gehoord dat hij probeert heeft af te kopen. En dat is allemaal, dan kom je niet echt meer geloofwaardig en lekker over, lijkt mij.
Nee.
Ja, het is een lastig pakket waar ze in zitten. Maar er moet wel een snelle keuze gemaakt worden van wat ermee gaande is. Alleen je ziet ook weer in Formule 1 de machtverhoudingen binnen zo'n team. En hoe dat gaat en van boven en van beneden. En weet je, ik heb het zelf natuurlijk ook meegemaakt hoe dat gaat. Ja. En het gaat natuurlijk om politiek, macht en geld.
Ja.
En wie de grote zeggenschap heeft, die bepaalt.
Ja,
maar ik denk hier wel dat zij zich ook wel vergalopeerd hebben aan... het gaat nu om een vrouw die ook uit een vermogende familie komt, zeg maar. Hè, die ook een juridisch team om zich heen heeft verzameld. Dus niet iemand die zomaar even achterloos aan de kant kan schuiven en we gaan weer verder.
Nee.
En als het waarschijnlijk een hospitality vrouw was geweest, die waarschijnlijk uit een wat mindere familie was gekomen, die had ook niet de kans gehad om een goede advocaat binnen te halen.
Ja.
En je ziet gewoon met goede advocaat, dat weet ik natuurlijk ook, dan heb je de kans om er iets van te maken. En dat heeft zij in principe gewoon goed, netjes gedaan.
Ja.
En dan krijg je zo'n zaak tegen zaak.
Ja. Ja, het enige wat ik af en toe wel heb, en dat was zeker ook in Bahrein, dan zie je al die appjes en het is heel erg beschamend natuurlijk. Hè? En op een gegeven moment wordt het ook een beetje... Je krijgt kliekjesvormingen en iedereen gaat elkaar bespelen. Ook in de paddock. Hè? Horner en Red Bull gaan een beetje de Britse pers opzoeken om die aan de kant te krijgen.
Ja.
Het wordt heel erg nasty eigenlijk. Hè? En ik moest denken, het is wel vaker geval, die zaak met Max Mosley in het verleden. Hè?
Ja.
Dat was ook heel erg op de persoon gespeeld. En dat is wat minder prettig. Maar goed, uiteindelijk...
Wat appjes zal die wel niet allemaal gestuurd hebben?
Dat heb ik nooit gezien. Hoeft dat niet.
Die foto's hebben we wel gezien.
Mooi, dat was een verhaal. Ja. Voor de jonge luisteraars, Google even en je komt er vanzelf achter.
Je moet af en toe een beetje lodderen.
Het
wordt allemaal zo serieus.
Maar het hoort ook wel bij Formule 1. Tenminste, dit niet. Maar het spektakel eromheen. Hè? De politiek, de rollen en achterklap.
Ja.
dat is wat de sport ook wel levendig en mooi houdt. Guido, we kregen nog een aantal vragen binnen van luisteraars.
Benieuwd.
Ja, de eerste is van Bim van Woekel. Mocht je een aanbieding uit de Formule 1 krijgen, welke rol zou je dan het liefst op je nemen en waarom?
Die massa van Red Bull.
Ja, het schijnt wat misschien vrij te komen.
Nee. Ja, ik weet niet of ik heel snel dat wereldje wil zitten nog een keer.
Okay,
dus ook niet iets in de adviserende rol. We hebben het gehad over jonge coureurs die dan misschien de verkeerde mensen om zich heen verzamelen. Een soort klankbord.
Ja, ik heb natuurlijk een paar talenten proberen te helpen om verder te komen in binnen zijn oude sport. Met Thomas ten Brinke, Stijn Schothorst. Niek ken ik natuurlijk goed. Ja. En die probeer je dan ook links en rechts te adviseren. Ah, joh, iedereen trekt er een beetje zijn eigen kant, heeft zijn eigen mensen. En je moet daar echt vol in zitten en dagelijks mee bezig zijn om daar iets in te kunnen betekenen.
Ja.
Kijk, en als je een rol zal hebben binnen zo'n team. Hè, bedoel, we weten natuurlijk met z'n allen dat Jerome D'Ambrosio, die heeft natuurlijk nu bij Mercedes. Uh-huh. Die gaat volgend jaar naar Ferrari. Die wordt daar waarschijnlijk de linker en rechterhand van Vasseur. Maar die gaat natuurlijk die talenten een beetje op gang helpen. Dus een goede kerel. Maar die zit daar natuurlijk ook al vanuit de Formule I. Die is daar racecoureur geweest. Die is daar vervolgens teambaas. Ja. Rechterhand van Suzy Wolff. Nog een keer een grote teambaas geworden. En een Mercedes opgepakt. Dus die zit al jarenlang in dat hele riedeltje. Dus dat is leuk en aardig als je dat zou willen. Maar je bent altijd weg. Je bent nooit thuis. Je hebt nooit tijd voor je familie. Je hebt nooit tijd om andere dingen op te pakken. Ja. Je bent alleen maar met racen bezig. En ik kijk daar iets anders tegenaan. Ik vind het ook leuk om andere dingen te hebben gedaan en te kunnen doen in het leven. Ik heb het 30 jaar gedaan. Hè. Het is tijd ook gewoon
voor iets anders.
Ook voor leukere dingen.
Nou, mooi. Tweede vraag. Sonne ter Horst. Met welke coureur waarmee je ooit hebt gereest, zou je het liefste Le Mans willen rijden in de hypercar-klasse?
Mag stappen.
Ja.
Daar heb ik eigenlijk nooit meer gereest. Hè, dan. Nee. 2015 zal het dan samen moeten racen. Ja, ja. Maar nee, ja, kijk. Er zijn natuurlijk best wel eens een keer wat geintjes heen en weer gegaan, links en rechts. En dat de tafel staat, zou een lachkeer zijn dat we met z'n allen Le Mans kunnen doen. En waaronder natuurlijk Jos ook bij was. Ja. Het zou natuurlijk wel geweldig zijn als Jos, Max en ik heb in een Le Mans auto.
Verstappen.com racing. Hè?
Ja, dus dat zou mooi zijn, maar dat gaat niet meer gebeuren.
Nee. Dat is ook maar gelijk. De volgende speelt een beetje binnen van Bart 1982. Welke aanbieding zou je kunnen bewegen om je race overal weer aan te trekken?
Niet.
Nooit meer? Ook niet? Stel Le Mans, Hypercar met
Als Max belt van zou je Le Mans mee willen doen, dan zal ik hem zeker wel weer aandoen. Maar dan moet hij wel op tijd bellen, want dan moet ik wel weer fit worden. Dus Max, als je dit hoort, app me op tijd.
Ja. Mooi, en dat was het. Nou, bedankt voor de leuke inzendingen. Geef ik het woord even aan Frank. Het nieuwe magazine. Je zit er helemaal klaar voor. Ja, voorbereid hem wel.
Ik zag hem al aankomen. Het nieuwe magazine ligt in de winkel. Wat staat erin? We hebben een groot interview met Günther Steiner, die opening van zaken geeft over zijn ontslag. Ook over zijn ambities voor de toekomst. We hebben natuurlijk een groot verhaal over Red Bull, wat er allemaal achter de schermen speelt en gebeurt. We hebben een verhaal met de scheidend directeur van de KNAF, Maarten van Wezenbeek. Ik weet niet of jij hem kent.
Zeker. Goeie kerel.
Ja, nou ja.
FC Twente gaan we zo of niet? Wat is die?
Wat zeg je?
Hij is nu naar FC Twente, toch?
Oh, dat weet ik niet. Ik weet niet of dat in het verhaal staat. Ik heb het zelf nog niet gelezen.
Okay.
Maar de moeite waard. Columns hebben we uiteraard onder andere met... we hebben een rubriek met Nicky Terpstra. Column met Robin Freins. De fysieke belasting van coureurs. Kortom, heel veel redenen om het blad te kopen. En uiteraard een verhaal met de nieuwe man van Viaplay. Roger Lodewijk. Die vertelt over de ambities en de plannen die Viaplay heeft op het gebied van Formule 1. Dus koop dat blad. En volgende week ligt er weer een nieuw blad in de winkel trouwens, naar Melbourne.
Speaking of Melbourne, wat is jouw verwachting voor de race?
Ja, Max Verstappen.
Ja.
Die kunnen we al invullen.
Die kunnen we invullen. Nummer 2 en 3.
Ik denk dat je die de aankomende paar races wel kan invullen.
Ja,
kan je de nummer 2 ook al invullen, de aankomende races?
Perez.
Ja? Toch
ik
wel,
denk, ik denk dat de Red Bull op dit moment gewoon de betere auto heeft. Motorisch hebben ze goed voor elkaar. Setup hebben ze goed op orde. Het circuit wat ze altijd wel goed hebben gelegen. Dus ik denk dat je die wel 1 en 2 kan zetten. En dan denk ik daar vlak achter zal een Ferrari zijn. En dat zal denk ik dan Leclerc.
Ja.
Ja, Sainz niet. Het zou leuk zijn als hij weer in de auto zit in ieder geval.
Ja, ik denk wel dat hij in de auto zit. Ja. Maar ik zou het ook niet erg vinden als die Berman wel erin zat. Ik vond het was wel leuk. Mooi om te zien, man. Ik bedoel, dat zo'n gastje van 18 jaar gewoon instapt vanuit het niks. En tuurlijk, hij heeft ooit wel eens een keer in Formule 1 gereden. Maar ik weet hoe moeilijk het is. Ik had echt na de race, ik zat bijna te klappen thuis op de bank van respect voor hoe hij het gedaan heeft.
Ja, lastig circuit ook natuurlijk. Hè? Jeddah, hè? Met hoge snelheid, veel bochten.
Dat is mooi,
je kon het ook aan die headrest zien, hè? Van,
Er
zat een deukje in.
Ja,
maar ja, bij mij zal waarschijnlijk de kop op de zijpot
liggen.
Ja.
En wat zijn je plannen verder voor dit jaar? Voor Viaplay, voor jezelf?
Ja, Melbourne mag ik aan de bak. Dus wel in nachtwerk.
Oh, nachtwerk, ja, dat wordt maar, 5 uur 's nachts, jongens.
Ja, maar ik ben altijd wel...
In één keer door, hè?
Ja, goed in de nacht. Dus ik hou daar wel van. Dus voor mij komt dat heel goed uit.
Ja.
Nee, ja, we maken nog steeds mooie dingen met Viaplay. Ik heb Bahrein natuurlijk de eerste race mogen doen. De tweede race was ik skier. Dus hoort er ook bij. Dus ja, ik denk dat een ratio of 12, 15 doe bij Viaplay. Ja, onwijs naar mijn zin. Goed team. Ik denk dat het steeds beter en beter is gaan worden. En dat er toch wel een beetje meer humor in zit. Maar wel met goede analytische verhalen op de achterkant. Ja. Dus het wordt spannend natuurlijk wat er recht naartoe gaat. Hè?
Ja,
wat denk je?
Ja, mijn gevoel zegt wel dat het bij Viaplay blijft.
Ja.
Mijn gevoel. Maar goed, dat is omdat je natuurlijk intern een beetje links en rechts weet van
wat dingen hoort en
hoe zo'n deal in elkaar zit en welke belangen er zijn en noem het allemaal op. Dus, maar goed, heel eerlijk, het zal ook zomaar zijn dat Ziggo in één keer komt. Of misschien compleet iemand anders uit de andere kant dat die rechten koopt. Ja, weet je, ik ga het wel zien.
Nou, het zijn leuke plannen. En wij gaan ons natuurlijk opmaken voor de komende race. Onze collega Gerard is net daar geland. En
Gerard is al een paar dagen op vakantie daar, hoor.
Ja.
Maar die moet even aan de jetlag wennen, toch?
Ja.
Wat overigens wel de verschrikkelijkste jetlag, Melbourne.
Ja, een stukje vliegen.
Fijn, dat is
ver vliegen. En je zit volgens mij 12 uur tijdverschil. Dat duurde altijd wel 4-5 dagen dat je weer een beetje up and running was.
Ja. Nou, mooi. Dankjewel voor je komst. Leuk dat je er weer was.
Dankjewel voor de uitnodiging.
En tot de volgende keer. En zoals gezegd, ons nieuwe magazine ligt nu in de winkel. En of ook te bestellen bij formule1.nl. Dankjewel. Hoi.